Goedendag, ik wil met jullie Marcus hoofdstuk 1 openen. En verder gaan waar we gebleven zijn, rondom de Marcusbrief, waar ik vorige keer begonnen ben om na te denken over Johannes de Doper. Dat was de eerste keer. En we gaan nu verder naar de persoon waar Johannes de Doper over sprak. En dat is de Heer Jezus. Dus Marcus hoofdstuk 1. En we gaan kijken naar de bediening van de Heer Jezus. Of eigenlijk het begin van de bediening van de Heer Jezus. En we zullen het lezen vanaf vers 9. Marcus 1 vanaf vers 9. Vorige keer hadden we het dus over Johannes de Doper gehad. En Johannes de Doper die wees naar de Heer Jezus toe en die zei: Hij is het Lam van God wat de zonde van de wereld wegneemt, stond in Johannes. Hij is degene, de Messias, die komen zou. Hij is de Zoon van God. Hij is degene die doopt met de Heilige Geest. Dat was het getuigenis van Johannes de Doper. En dan dan begint de bediening van de Heer Jezus en dan lezen we vanaf vers 9. En het gebeurde in die dagen dat Jezus kwam van Nazareth in Galilea en door Johannes werd gedoopt in de Jordaan. En meteen toen hij uit het water opkwam, zag hij de hemelen scheuren en de geest als een duif op zich neerdalen. En er kwam een stem uit de hemelen: U bent mijn geliefde zoon in wie ik mijn welbehagen heb. Nou, laten we even tot hier houden. We gaan zo meteen nog weer verder. Uiteindelijk, als het goed is, komen we tot vers 20 vandaag. Maar hier zo gebeuren al een heleboel dingen. Jezus wordt gedoopt. En we zien in de eerste plaats de hele drie-eenheid hier aan het werk. We zien Jezus die komt en die laat zich dopen. We zien de Vader spreken over Jezus: Dit is mijn geliefde zoon. En we zien de geest die als een duif of in de gedaante van een duif, iets wat lijkt op een duif, neerdaalt op de Heer Jezus. Dus we zien hier de hele drie-eenheid samenkomen. Maar we zien hier Jezus dopen. Hij gaat naar Johannes de Doper toe om gedoopt te worden. En vorige keer, misschien weet je het nog, hebben we gezegd dat Johannes de Doper, de doop van Johannes de Doper, was een doop van bekering. En dan roept gelijk de vraag op: waarom laat de Heer Jezus zich dan dopen? De Heer Jezus, dat geloven wij, had geen zonde. Toch laat hij zich dopen met een doop van bekering, met de doop van Johannes. Waarom doet hij dat? Nou, dat is een beetje een gepuzzel. Ik heb uiteindelijk best wel erover nagedacht en wat commentaren erop nageslagen van wat zeggen de broeders nou die ons voorgegaan zijn. En uiteindelijk kwam ik op drie punten uit. Wat zou kunnen zijn waarom Jezus zich liet dopen. En de eerste is, en dat vind ik een hele mooie, dat Jezus laat zien: ik wil één van jullie zijn. Ik ben mens geworden om één van jullie te zijn. Hij, met een moeilijk woord, identificeert zich met ons. En in het bijzonder met de Joden in dit geval. Hij komt als mens en hij wordt één met zijn volk. En dat zien we ook in bepaalde profeten, dat profeten niet gezondigd hadden, het volk wel. En dat dan de profeten zeggen: Heere God, wij hebben gezondigd. Dat ze zich onderdeel maken van het geheel. Nou, tweede reden waarom Jezus zich laat dopen is dat Jezus ook een voorbeeld is voor ons. En nu moet je hem eventjes meemaken. Als wij kijken naar de Heer Jezus, wij geloven dat Jezus God is. Amen. En wat ik ook ga zeggen de komende tijd, Jezus is God. Alleen soms hebben we het beeld dat Jezus als God naar de aarde kwam, maar dat hij nog, eigenlijk dat het enige verschil is dat hij een beetje vlees om zich heen heeft, een lichaam om zich heen heeft, en dat is het. En verder is hij nog God. Als hij wonderen doet, dan doet hij dat als God zijnde. Als hij, ik heb het wel eens gezegd, ook hier zo. Ik dacht in het begin, Jezus ging aan het kruis, maar het kostte hem niet zoveel moeite. Het was gewoon bij wijze van spreken alsof hij het fluitend deed. Want ja, hij is God, weet je wel. Hij zal vast niet zoveel voelen. Maar dat is niet hoe de Bijbel erover spreekt. De Bijbel laat zien dat Jezus mens werd en dat hij daarmee echt heel veel heeft afgelegd om aan ons gelijk te worden. Dat betekent, hij kon pijn ervaren. Hij werd moe. We zien dat Jezus soms sliep. We zien dat lange reizen hem moe maken. Zometeen komen we bij wonderen en tekenen. We zien dat Jezus dat doet in afhankelijkheid van de Vader en van de Heilige Geest. Dus Jezus die werd daadwerkelijk mens. En het mooie daaraan is dat hij blijft God. Hij is, als ik een beetje moeilijk moet maken daarvoor, maar of ik moet het een beetje moeilijk houden, omdat ik denk dat we het allemaal niet 100% snappen hoe dat werkt. Maar Jezus, zijn identiteit verandert niet. Hij bleef God. Hij was altijd de Zoon van God. God zelf, onderdeel van de drie eenheid. Maar hij werd echt mens en hij kreeg de zwakte van de mens. Hij werd dus moe. Hij zegt zelf, ik doe alleen maar wat ik de Vader zie doen. Ik spreek alleen maar wat ik de Vader hoor spreken. Mijn Vader is meer dan ik. Dat zijn allemaal teksten die wijzen dat Jezus echt afdaalde naar ons toe. Om een van ons te worden. En het mooie is, als je op die manier de evangelie leest, dan is het niet alleen, oh ja, de Heer Jezus deed dit. Maar dan, en dat gaan we vandaag ook doen, dan kan er ook zomaar de vraag opkomen, zou dit dan ook voor mij zijn? Zou ik dit dan ook moeten gaan doen? Dan wordt Jezus opeens een voorbeeld. En wat de reden is dat hij zich laat dopen, onderdeel daarvan is dat hij een voorbeeld wordt. Hij zegt tegen Johannes, want Johannes wil hem eerst niet dopen. Ik heb ergens opgeschreven waar het stond. Matthäus 3, vers 15. Hij zegt tegen Johannes, we doen dit om alle gerechtigheid te vervullen. Om te doen wat goed is, wat rechtvaardig is. Dus hij doet het tot een voorbeeld. En als laatste, en misschien is dat wel de mooiste. Jezus, we weten dat de doop, de christelijke doop, een heenwijzing is naar de dood en de opstanding van Jezus Christus. Het evangelie in een notendop wordt daarin gelegd. En Jezus laat zich dopen, ook met die heenwijzing erheen. Hij is degene die gaat sterven. Hij is degene die gaat opstaan uit de dood. Hij leeft. Hij gaat en hij blijft levend. Maar dus het is een heenwijzing naar zijn dood en zijn opstanding. Want daar is daadwerkelijk waar gerechtigheid wordt vervuld. Toch? Dat geloven we. We zijn zondig. En door het offer van Jezus en door zijn opstanding heen vergeeft hij onze zonde, geeft hij ons leven, is de aanklacht weg waar we vanochtend over na hebben gedacht bij het breken van brood. Er is daadwerkelijk een heel nieuw leven gekomen door Jezus heen. En dan wijst hij nu al heen door zijn doop. Maar dan gebeuren er een paar dingen. En daar wil ik de aandacht op vestigen. In vers 10, we zien Jezus wordt gedoopt. Hij komt op uit het water. In Lucas staat dat hij ging bidden. Dat is jammer dat het hier niet staat. Maar in Lucas staat dat hij zijn ogen opheft en gaat bidden. En op dat moment scheurt de hemel. Ik vind dat zo'n mooie uitdrukking. De hemel scheurt. Breekt open. En de geest als een duif daalt op Jezus neer. De geest komt en daalt op Jezus neer. Nou, de eerste vraag die mij opkomt is waarom? Waarom daalt de geest op Jezus neer? In de eerste plaats, we hebben al gezegd, Jezus werd mens. Jezus werd, sorry dat ik het zeg, met eerbied gesproken, maar Jezus werd zwak, zoals wij. En daarom kwam de geest, maar daar zullen we zoiets meer over zeggen. Maar er is nog iets heel moois. En nu moeten jullie een beetje, je hoeft niet mee te bladeren, Johannes 11. Johannes 11, ja. Jesaja 11, vers 2. Er staan beloftes in Jesaja over de Messias, over Jezus. En wat staat er in Jesaja 11, vers 2? Op hem zal de geest van de Heere rusten. Jesaja 11, vers 2. Jesaja 42, vers 1. Zegt God, de Vader, ik heb mijn geest op hem gelegd. Jesaja 61, vers 1. Daar, en later zal de Heer Jezus deze tekst ook uitspreken. De geest van de Heere is op mij, omdat hij mij gezalfd heeft om allerlei dingen te doen. We zullen het zo meteen lezen. Ook in Lucas wordt dat aangehaald. Maar Jezus, doordat de geest op hem neerdaalt, was voor iedereen daar zichtbaar. Voor Johannes, voor de Joden die erbij waren, de Israëlieten die erbij waren, was duidelijk. De geest daalt neer op hem. Dit is de Messias. En het woord Messias, of Christus, wat wij misschien vaker gebruiken dan het woord Messias. Het woord Christus betekent ook gezalfde. En waar gaat het om? Jezus wordt gezalfd met de geest om allerlei dingen te gaan doen. En dat zal zich zometeen de preek een beetje ontvouwen. Maar dus hier zo, dit is een moment, dat neerdalen van de geest op Jezus is een moment wat voor Jezus, of voor de mensen daaromheen, is fundamenteel belangrijk. En het laat zien dat hij de Messias is. Het laat zien dat hij de lang verwachte Messias is. Nou, dan gaan we een beetje, of daar komen we zo meteen, gaan we daar verder op zijn Messias zijn. Maar daarvoor is het heel belangrijk. Maar er is nog een reden. Dus één, het Oude Testament wijst heen, er komt de Messias. Jezus is die Messias. Maar er is nog een tweede ding, en dat heeft te maken met Jezus die mens werd. Is dat de Heer Jezus, en die zegt het zelf, als je meebladert in Lucas. Willen jullie even meebladeren naar Lucas 4? Want Jezus legt zelf uit wat er is gebeurd op dit moment. Dus Lucas 4. En dan vanaf vers 18. En dan quote Jezus de tekst uit Jesaja 61. En dan zegt Jezus, de geest... Oh, ik hoor nog bladeren, sorry. Ik ga te snel. Ja. Dus Lucas 4, vers 18. De geest van de Heere is op mij, omdat hij mij gezalfd heeft. Hij heeft mij gezonden om aan armen het evangelie te verkondigen, om te genezen die gebroken van hart zijn, om aan gevangenen vrijlating te prediken en aan blinden gezichtsvermogen, om verslagenen weg te zenden in vrijheid, om het jaar van het welbehagen van de Heere te prediken. En toen hij het boek dichtgedaan had en aan de dienaar teruggegeven had, ging hij zitten. En de ogen van alle in de synagoge waren op hem gevestigd. En hij begon tegen hen te zeggen, heden, vandaag, nu, is deze schrift in uw oren in vervulling gegaan. En dan zijn ze verbaasd, zeggen ze, dit is toch degene die we kennen, want dit gebeurde in zijn thuisstad, zeg maar. En dan, uiteindelijk worden ze boos en ze willen hem stenigen hierna. Maar Jezus zegt hiermee, de geest van de Heer is op mij. En dat laat zien, ik ben de Messias, daar worden ze boos om. Maar dan gaat het verder, de geest van de Heer is op mij om te prediken, om te genezen, om vrijlating te prediken, om gezichtsvermogen te geven aan de blinden, om verslagenen weg te zenden in vrijheid, om het welbehagen van de Heer te preken. Jezus zegt, de geest is op mij om dat te doen. En dat vind ik zo mooi. De geest komt op Jezus en die bekrachtigt hem en geeft hem de kracht om de dingen te doen die Jezus deed hier op aarde. En dat is belangrijk, want dat maakt het voor ons zo rijk, omdat dezelfde geest, zegt de Bijbel, op ons rust. Om wat te doen? Om te doen, misschien niet de wonderen en de tekenen en zeker niet de kruisiging voor mensen, maar om een leven te leven tot eer van Jezus. En we hebben daarvoor dezelfde geest ontvangen. En Jezus kon zeggen, de geest is op mij om al deze dingen te doen. En wij kunnen dat ook. Wij delen daarin mee. Handelingen 10 wil ik nog even lezen. Je hoeft het niet per se op te bladeren. Maar Handelingen 10, daar spreekt Petrus tegen Cornelius. En dan zegt hij ongeveer iets gelijks. Vers 37, u weet wat er gebeurd is in heel Judea. Wat begon in Galilea na de doop die Johannes gepredikt heeft. Dus na de doop, wat we net gelezen hebben. Hoe God Jezus van Nazareth gezalfd heeft met de Heilige Geest en met kracht. En hoe hij het land is doorgegaan terwijl hij goed deed. En alle die door de duivel overweldigd waren genas, want God was met hem. Dus Jezus komt naar de aarde als een babytje, dat kennen wij. Hij leefde hier zijn leven, maar vanaf dit moment, vanaf het moment dat hij gedoopt wordt, komt de geest op hem, begint zijn bediening en gaat hij met kracht het land door. Nou, dat is geweldig. En dat brengt het gelijk als we het even naar ons toe brengen. 1. Jezus werd gedoopt. Hij deed wat goed was. Nou, we hebben het al een paar keer gezegd de afgelopen weken. Hoe zit dat met jou? Ben jij bereid om, terwijl je misschien zelf denkt van wat voor nut heeft het dan voor mij, want ik ben zo lang geleden tot geloof gekomen. Jezus had het helemaal niet nodig en toch liet hij zich dopen als een voorbeeld voor ons. Dus dat is 1, laat je dopen, dan maken we hem praktisch. Maar 2, en dit is wat ik echt een streep onder wil zetten voor ons als gemeente, is laten we samen in gebed zoeken naar bekrachtiging om Jezus te dienen. En ik snap het, daar komt Wijnand weer, het Pinkstermannetje. Misschien dat je dat denkt, maar ik zie steeds sterker, en ik zou prediker na prediker na prediker kunnen opnoemen die dit benadrukt, maar dat we zo ongelooflijk zwak zijn en dat we kracht nodig hebben. Weet je, jij kan en ik kan de gemeente niet opbouwen. Jij kan en ik kan mensen niet tot geloof brengen. Jij kan en ik kan niet een geestvervuld, een krachtig leven leven. Maar Jezus is ervoor gestorven dat jij daarin zou wandelen. Jezus wil wel dat jij krachtig wordt. Maar het zit niet in ons. Dan hebben we een probleem. En daarvoor is juist de geest gekomen. En ik welke theologie je ook hebt over de Heilige Geest en hoe dat allemaal werkt en of je het een doop noemt of een vervulling of maakt mij niet zoveel uit, als je het maar hebt. Als je maar weet, ik ben vol. Als je maar beseft, ik heb kracht ontvangen en daarom kan ik mensen dienen. Dit is zo fundamenteel. En dit geloof is de enige reden dat ik hier nu sta. Dus ik heb de afgelopen weken heel veel strijd gehad. Niet rondom de preek, maar gewoon in mijn leven. Heel veel zwakte, heel veel leegte. Maar ik geloof dat de Heilige Geest kan spreken door zwakke mensen heen. En dat was ook mijn gebed. Heere, bekrachtig mij hier om te staan. Maar misschien dat jij hier bent en dat je denkt, ik wil ook iemand opbouwen. Maar ik heb niks. Geweldig, je staat op de beste positie waar je maar kunt staan. Bid, Heere, gebruik mij toch door uw geest. Bekrachtig mij. Geef mij iets tot opbouw van de ander. En dat hoeft niet voor hier op het podium. Het is nog niet echt een podiumpje. Maar het hoeft niet hier vooraan te zijn. Maar tijdens de maaltijd zometeen. Jij kan gebruikt worden in het leven van een broeder of een zuster om iemand op te bouwen. Of in het leven van een ongelovige om hem op de Heer Jezus te wijzen. Hoe geweldig zou dat zijn? Hoe geweldig als jouw leven een aaneenschakeling is, een ketting is, vol van momenten waarop God jou kon gebruiken tot de opbouw van de ander. Weet je, de dag dat je sterft, dat je gewoon terug kunt kijken op je leven en dat het misschien niet zo spectaculair lijkt voor mensen, maar dat je ziet, God was constant aan het werk door een zwak iemand heen als ik. En dat is belangrijk, dit is echt belangrijk. Dat we ook zien, we zijn zwak. Maar dat God voorziet in kracht, in leven, in overvloed. Hoe hebben wij het nodig? Laten we even een stukje verder lezen, vers 11. Want er gebeurt niet alleen bij de doop, om weer terug te pakken naar de Heer Jezus toe. Dus de Heer Jezus wordt gedoopt, of laat zich dopen. De hemel scheurt, de geest daalt op hem neer. Hij ontvangt kracht. En dan klinkt er een stem uit de hemelen. Wie is dat? Dat is God de Vader die spreekt. En die zegt over de Heer Jezus. U bent mijn geliefde zoon in wie ik mijn welbehagen heb. De Vader die kijkt naar de Heer Jezus. En die zegt, ik heb je lief en ik ben blij met je. Dan maak ik hem een beetje plat. Maar dan kunnen we hem misschien beter pakken. De Heer Jezus, zijn identiteit wordt hier bevestigd. En mensen horen dit. En ze horen dat God spreekt over Jezus. En wat zegt hij? Hij is mijn geliefde zoon in wie ik een welbehagen heb, met wie ik blij ben. Uitzinnig van vreugde. Zijn identiteit wordt hier bevestigd. Jezus geeft de Vader diepe vreugde en de liefde van de Vader is met hem. Nou, de vraag is, wat kunnen we ermee? Nou, 1, ik hoop dat jij diezelfde liefde hebt. Dat jij ook diepe vreugde hebt over de Heer Jezus en dat jij hem lief hebt. Zoals de Vader de Heer Jezus lief heeft. Dat iets in jouw hart brandt voor Jezus en zegt, wat bent u geweldig. Dat hoop ik. Maar er is nog iets moois. Want in Johannes 17, vers 23 volgens mij, uit mijn hoofd. Daar staat dat zoals de Vader Jezus lief heeft, dat hij op dezelfde manier de gelovigen lief heeft. Johannes 17, laten we het lezen, want anders geloof je het misschien niet. Want dit is te groot. Johannes 17, vers 23. Jezus is aan het bidden. En dan zegt hij, ik ben in hen, u in mij, opdat zij volmaakt één zijn. En opdat de wereld erkent dat u mij gezonden hebt. En dit, dus opdat de wereld, zelfs dat de ongelovigen gaan zien, dat u hen hebt lief gehad. Spreekt Jezus over de Vader, dat de Vader ons als gelovigen lief heeft, zoals u mij hebt lief gehad. Dat ze dit gaan zien. En dit is dus waarheid. Jezus spreekt dit uit. En hij zegt dus, en dat zien we dus, de Vader spreekt over Jezus, ik heb je lief. Ik heb diepe vreugde over jou. Maar datzelfde zegt de Vader over ons. Als de Vader naar ons kijkt, is het niet, helaas, ja, niet goed genoeg. Dat zegt de Vader niet. De Vader zegt ook niet, nou oké, ik ben genadig, ik accepteer jou wel. De Vader zegt veel meer dan dat. De Vader, God, kijkt naar ons en Hij ziet niet wat wij zien. Als ik naar mezelf kijk, dan zie ik niet zoveel geweldige dingen. Maar de Vader kijkt naar ons en die zegt, ik heb je lief. En ik heb diepe vreugde in jou. Niet omdat je iets gedaan hebt, maar om ik heb jou mijn kind gemaakt. Ik heb jou lief. En de vraag is, geloven wij dit? Geloof jij dit? Geloof jij dat de almachtige God, schepper van hemel en aarde, dat puur omdat jij gelooft in Jezus en je leven aan Jezus hebt gegeven, enige reden, dat de Vader je daarom lief heeft, dat je bij hem hoort, dat hij je accepteert, dat hij vreugde over je leven heeft, over jou heeft. Ja, maar ik heb gefaald, oké, dat kan. En daar is hij niet blij mee, hij is niet blij mee als we falen, maar hij is wel blij met ons. Weet je, als onze kleine, de kleine mannetje zeg maar bij ons thuis, die doet best wel dingen die niet mogen. Ja, ik kan best wel een waslijstje daarvan maken. En toch kan ik zeggen dat ik hem lief heb en dat ik diepe vreugde heb in hem. Misschien niet altijd zijn gedrag, prima. Maar hij hoort bij mij. Ik heb hem lief. Ik vind vreugde in hem. En op dezelfde manier en nog dieper dan dat, kijkt de Vader naar jou. Ah, is heerlijk toch? Dan zou je gewoon even, als je daarover nadenkt, en even armen over elkaar en dan, weet je wel? Dat zou het effect moeten hebben. Dat zou ons moeten uitdrijven naar hem en zeggen, oh, als u mij zo lief hebt, oh Vader, ik wil u meer lief hebben. Ik wil u aanbidden, ik wil u prijzen. Dus laten we de Vader aanbidden. Dat gaan we praktisch maken. Laten we de Vader aanbidden en Jezus de Zoon aanbidden in de wetenschap dat wij zijn geliefde kinderen zijn. In de wetenschap dat hij diepe vreugde heeft omdat wij zijn kinderen zijn. En laten we daarin rusten. Weet je, stop eens met al dat zwoegen. Ik had tijdens de broedervergadering noemde ik het over Maria en Martha. Weet je, Martha, de Heer Jezus komt in haar huis binnen. Jezus komt in haar huis binnen. De man die, ja, de Messias, de Zoon van God. Degene die allerlei wonderen en tekenen deed. Degene die onderwijs gaf en iedereen hing aan zijn lippen. Die komt in Maria's huis en Martha's huis. En het enige wat Martha kan bedenken is, nou moet ik toch wel heel hard gaan zwoegen voor hem. Even bij wijze van spreken, ik moet mezelf een beetje wel laten zien dat ik echt een nederige vrouw ben die dient. Weet je, en dan heb je Maria aan de andere kant. En ik stel me zo voor, misschien is het een beetje fantasie erbij, maar ik stel me zo voor dat ze op de knieën viel en dat gewoon, wauw, de Messias. En ze luistert naar zijn woorden en ze aanbidt hem. Elk woord wat hij zegt komt binnen in haar hart. En dan komt Martha en die zegt dan tegen de Heer Jezus, vindt u er niet wat van? Zij zit hier een beetje te luieren. Ik ben aan het zwoegen, zij zit hier te luieren. En dan zegt Jezus, maar ze heeft het goede deel gekozen. Dit is wat ik wil. Ik hoef jou, als ik hem vrij vertaal, ik hoef jou dienen niet. Ik wil dat je bij me bent, dat je naar me luistert. En dat is ook voor ons, weet je. Wij zijn kinderen van hem. En hij hoeft jou dienen, niet per se. Tuurlijk is hij er blij mee als je het doet voor hem. Maar soms zijn we zo aan het dienen en vergeten we gewoon bij hem te zijn. Te genieten van hem. In gemeenschap te leven met hem. Weet je, hoeveel tijd besteed jij met hem? Gewoon in je binnenkamer. Niemand die het ziet. Hoeveel tijd besteed je met hem? Weet je, als ik hier zou staan en ik zou, stel dat ik 10 uur voor deze preek heb gedaan. En dan 5 minuten tijd met hem besteed. Dan heb ik echt een verkeerde prioriteitenlijstje. Maar wat als ik uren tijd heb besteed met hem. En ik heb een uurtje voorbereid. Dat is heel wat anders. Dan spreek ik over degene met wie ik in contact ben geweest. En ik hoop dat je dat liever wil. Dat het misschien niet vloeiend over mijn lippen komt, prima. Maar dat er iets gebeurt in je hart. Wow, God, ik wil hem, ik verlang hem. Dat is mijn verlangen voor deze morgen. Maar sowieso het verlangen dat we echt verwonderd zijn over wie hij is. Oké. Nou, dan kan het niet meer stuk gaan, zou je zeggen. Oké, voorstelling. Jij wordt gedoopt. Ja, de geest komt op je met kracht. En de hemel die is nog steeds open. Er komt een stem uit de hemel en die zegt, jij bent mijn geliefde zoon. Nou, laat me even vertalen naar, ook voor de dames, geliefde dochter. Ik heb een welbehagen in je. Ik ben blij met je. Nou, dat is echt, dan zit je toch in de toppen van geestelijke ervaringen, zeg maar. En dan, vers 12. En meteen dreef de geest hem uit de woestijn in. Zo, lekker dan. Daar in de woestijn, we zien vers 13 dat er wilde dieren waren. Laten we vers 13 ook lezen. Hij gaat dus de woestijn in. En hij was daar in de woestijn 40 dagen en werd verzocht door de Satan. En hij was bij de wilde dieren en engelen dienden hem. Nou, dat engelen dienden hem, dat zou ik dan nog wel willen, zeg maar. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar dat zou ik nog wel interessant vinden. De Bijbel zegt ook dat engelen ons dienen, ook al zien we ze niet altijd. Of meestal niet. Maar hier zie je de Heer Jezus. Hij is net bevestigd in zijn identiteit. De geest ontvangen. Heeft zich laten dopen. Zijn bediening begint. En het eerste waar hij naartoe geleid wordt door de geest, is de woestijn in waar hij verzocht wordt. Nou, we kennen 3 verzoekingen. Maar de Bijbel zegt dat hij 40 dagen lang verzocht werd. Dus hij heeft meer dan 3 verzoekingen gehad. Als je het een beetje vertaalt naar legertaal. Hier werd raket op raket werd op Jezus afgeschoten. Of de kogels vlogen langs hem heen. Of nou, welk beeldspraak voor jou ook werkt. Maar hij had 40 dagen lang had hij niet een geweldige tijd. Hij werd aangevallen door Satan hoogstpersoonlijk. Hij was bij de wilde dieren. Het was niet een mooie plek om te zijn. Weinig mooi uitzicht. Denk je, lekker dan. Geest vervuld. Prijs de Heer. Woestijn. Verzoeking. Nou, dat horen we niet zo vaak, maar dat hoort erbij. En dat vind ik mooi. Dat de Heer Jezus daar doorheen ging, betekent dat dat ook met ons zou kunnen gebeuren. Misschien dat je nu in de glorie toppen zit. En dat opeens strijd. Opeens woestijn. Opeens moeite. En je denkt, wat is dit nou? Hier heb ik me niet voor opgeschreven of aangemeld. Wat is dit nou? Heb ik gezondigd? Oké, de Heer Jezus heeft niet gezondigd en toch wordt hij verzocht. Toch wordt hij aangevallen. Maar, en dat vind ik mooi, hij wordt aangevallen, maar hij valt niet. Er is strijd heftiger dan wie dan ook hier in deze ruimte ervaart. En hij valt niet. Nou, de Bijbel die geeft 3 verzoekingen, tonen ze. En ook wat er dan gebeurt, hij pakt de Bijbel erbij. De Heer Jezus die spreekt vanuit het woord. Maar ook, hij werd gedreven door de geest. En daardoor, door het woord van God en de geest van God, blijft hij staande. Te midden van verzoekingen. En dat heeft iets te zeggen tot ons. 1, dat we zeggen, wow, Jezus is degene die de overwinning heeft op Satan. Ik kan me voorstellen dat Satan die 40 dagen hij verzocht. Maar dat Satan helemaal gek werd. Waarom? Hij verzoekt hem hier links, rechts, nog een aanval. En Jezus blijft staande. Hij zegt, nee, ik vertrouw op mijn vader. Ga weg. En na 40 dagen is Satan weg. Jezus, overwinnaar. Hij heeft de overwinning behaald. Maar hoe? Door het woord van God en door afhankelijkheid. En dat betekent voor ons, Jezus werd mens, afhankelijk. Als jij ziet, ik ben zwak, maar jij roept uit naar God dat hij zijn geest met kracht geeft. En jij kent deze Bijbel, je leest deze Bijbel niet als een leuk, oh ja, historisch gezien heb ik mooie feitjes. Nee, maar als dit boek jouw voedsel is, als dit jouw leven is, als je hieruit leeft elke dag. En je wordt er vol van, dan heb je iets om staande te blijven. Satan valt je echt aan, dat gaat gegarandeerd gebeuren. Dat kan ik je meegeven en ik kan je zeggen dat het zwaar is en moeilijk is. Maar je kunt staande blijven, net als de Heer Jezus. Door de geest, door het woord van God. En als je uitroept naar de Heer Jezus die de overwinning heeft behaald. We hebben het vanochtend gehad over de machten die ontwapend zijn. Colossenzen 2 vers 15. Ik denk vers 15, ja. Dat Satan is verslagen, zijn demonen zijn verslagen. Ze vallen nog steeds aan, maar ze zijn al verslagen. En als jij dicht bij de Heer Jezus blijft, dicht bij zijn woord blijft, afhankelijk blijft, kun jij overwinning behalen. Hoeft jouw leven niet van weer vallen, weer falen, weer falen. Oh, ik moet sterk zijn, falen. Oh, ik moet sterk zijn, falen. Dat hoeft niet jouw leven te zijn. Misschien is dat het nu, prima. Maar geloof in de Heer Jezus, blijf dicht bij hem en het zal worden. Falen, falen, overwinning. Falen, 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 overwinning. Falen, overwinning, falen, overwinning, overwinning, overwinning. Dat is een leven wat kan. Door de Heer Jezus. Ja, dat vind ik geweldig. Dus de Heer Jezus, gedoopt. De Heer Jezus, bekrachtigd. De Heer Jezus identiteit wordt bevestigd als zoon. Die de vader, welke de vader lief heeft en vreugde vindt in hem. En dan woestijn. Strijd. Maar hij wordt als overwinnaar, komt hij uit de woestijn. Vind ik mooi. Dit is de eerste, denk de eerste keer, dat wordt ook gezegd in de commentaren. Dit is in ieder geval de eerste keer dat de Bijbel erover spreekt dat Jezus Satan verslaat. Dat vind ik zo mooi. Weet je, als je helemaal aan het eind bladert van je Bijbel, dan zie je dat uiteindelijk de Satan ook echt gestraft wordt en voor altijd verslagen is en nooit meer iets kan doen. Dat is het toekomstplaatje. Daar zijn we nu nog niet. Hij gaat nog rond als een brullende leeuw om te kijken wie die kan verslinden. Dat is waar. Maar als die voor je staat, hoef je niet bang te zijn. Weet je, Satan zou hier fysiek verschijnen. Dat zou ik wel een beetje eng vinden, denk ik. Maar stel dat hij hier staat, we hoeven helemaal niet bang te zijn. Stel dat we hier zouden zien dat er honderden miljoenen demonen om ons heen zijn. Stel dat we het zouden zien. Beetje eng, beetje luguber verhaal misschien. Maar stel dat het zou gebeuren. Als jij echt gelooft dat Jezus de overwinning heeft behaald, dan hoef je niks te doen. Oh, ik maak strijd mee. Nou, en ik ga winnen. Waarom? Jezus is overwinnaar. Dat is gaaf. Ik vind het echt mooi. Hier kunnen we zoveel rust uithalen. Weet je, we hoeven niet bang te zijn voor Satan, we hoeven niet bang te zijn voor een antichrist. Het lichaam kunnen ze doden, maar ja, wat is het lichaam nou? Weet je, die gaat toch. Ik ben inmiddels op een leeftijd dat ik merk dat hij een klein beetje afbrokkelt. Oké, prima. Ooit gaat dit lichaam weg. Maar mijn ziel, mijn geest zijn veilig bij Jezus. Het kan niet meer stuk gaan. Dat is mooi. Dat is mooi. Nou, laten we verder gaan. Vers 14. En nadat Johannes overgeleverd was, ging Jezus naar Galilea en predikte het evangelie van het koninkrijk van God. En hij zei, de tijd is vervuld en het koninkrijk van God is nabijgekomen. Bekeer u en geloof het evangelie. Nou, Johannes overgeleverd, dat betekent Johannes werd in de gevangenis gegooid en die zou niet meer eruit komen. Hij zou onthoofd worden en dat is het einde van Johannes de Doper. Maar terwijl dat gebeurt, terwijl hij in de gevangenis zit, gaat Jezus naar Galilea. Galilea is ook de plek waar Jezus het grootste deel van zijn bediening rondtrok. En hij predikte daar. Dus hij komt uit de woestijn, heeft Satan verslagen. En in de kracht van de geest begint hij te prediken. En wat preekt hij? Hij preekt het evangelie, het goede nieuws van het koninkrijk van God. En dan zegt hij verder, de tijd is vervuld en het koninkrijk van God is nabijgekomen. Nou, nu moet je even je hersens goed aanzetten, mocht die nog niet aan zijn. Koninkrijk van God. In de evangeliën, zeker in Matthäus, maar ook in de andere evangeliën, wordt er heel veel gezegd over het koninkrijk. En als we het koninkrijk fout begrijpen, dan ga je heel veel gelijkenissen niet begrijpen. Want de meeste gelijkenissen gaan over het koninkrijk. Het koninkrijk van God is als een koopman die parels zocht. Het koninkrijk van God is als een schat in de akker. Het koninkrijk van God is... Nou, zo staan er nog, weet ik niet hoeveel gelijkenissen, allemaal over het koninkrijk. Jezus' onderwijs gaat over het koninkrijk. Zoek eerst het koninkrijk en zijn gerechtigheid. Wat is dat? Wat is het koninkrijk? Nou, in die tijd, Jezus spreekt hier tegen Joden en dit gaat over het koninkrijk van Israël in de eerste plaats. Want wat is het geval? We hebben een volk, we weten het, het volk Israël is Gods uitverkoren volk. Ja, en God heeft gezegd tegen Abraham, en daarna tegen Isaac, en daarna tegen Jacob, en daarna, zijn naam wordt gewijzigd naar Israël, als aartsvader van Israël. En hij zegt, jullie volk, wat uit jullie voort gaat komen, dat zal mijn volk worden, en ik zal hun God zijn. En ze zullen wonen in Canaan, in het land dat ik hun zal geven. En ik zal met hen zijn, al hun vijanden zal ik verslaan. En ze zullen bij mij horen. Nou, dit is even heel globaal, het koninkrijk wat beloofd is aan Israël. En eigenlijk hebben ze dat nog nooit echt gehad. En in die tijd leek het verder weg dan ooit. De Romeinen overheersten Israël. En zo'n beetje het grootste deel van de wereld. De Romeinen waren aan de baas, de vijanden. En die onderdrukten het volk. En geestelijk, ja, we lezen best wel wat over schriftgeleerden. Maar het grootste deel van het volk was afgeweken. Geestelijk was het echt geen geweldige tijd. Er waren problemen in overvloed. En te midden van die tijd leefde de verwachting. Er gaat een man komen, de Messias. Waarvan wij weten dat het Jezus is. En wat gaat hij doen? Hij gaat het koninkrijk herstellen. Hij gaat zitten op de troon van David, staat er dan. Hij zal alle vijanden verslaan. Israël zal vrij worden. En dan zal er een geestelijk herstel zijn. Dat het hele volk God zal volgen. En dat God merkbaar in het midden van zijn volk zou wonen. En elke Jood die geloofde in die belofte, dat waren er wel een heleboel, die verlangde naar dat moment. Die verlangde naar het moment dat er een herstel zou komen, dat de Messias zou komen. En dat het koninkrijk hersteld zou worden. Maar dan komt Jezus. En Jezus die vertelt over het koninkrijk, maar ze snappen er niks van. Ze denken, wat is dit nou weer? Weet je, de Messias komt, nou, dan verwacht je, dat is een militaire leider, weet je wel, eentje met zwaard. Zijn discipelen hebben allemaal zwaarden, dat zijn een soort, huurmoordenaars, dat idee, zeg maar, zou je kunnen hebben. En die gaan dan zo de paleis in en die slaan alles kort en klein en die gaan heersen. En er komt een oorlog en na die oorlog, de Messias overwint, vrijheid. En Jezus komt en dan zegt hij van... tegen Nicodemus bijvoorbeeld, je moet opnieuw geboren worden om het koninkrijk binnen te gaan. Het koninkrijk binnen gaan. De Messias komt toch om dat koninkrijk te brengen en dan gaan toch de vijanden de deur uit. Hoe? En ik sta nu, hè? Hoe zit dat dan? En ze snappen er niks van. En dat zie je constant. En Jezus komt met gelijkenis over het koninkrijk en dan zegt hij, spreekt hij over dat het woord gezaaid wordt. En dat hoe mensen daarop reageren. En denk je, voor ons is dat een beetje logisch. Maar in die tijd, het was mega verwarrend. Ze verwachten een politiek leider, een oorlogs- of een krijgsheld, vijanden verslagen, rust voor ons. En Jezus die komt en die zegt, ik kom iets heel anders doen. Ik kom een hart veranderen. Nou, dat is revolutionair. Ze snapten er niks van. En dat komt omdat we ze zien, als we verder lezen, zien we dat het koninkrijk van God gaat komen en het komt in fases. Ik zei al, een beetje moeilijk misschien. Maar er zijn wat fases die plaats gaan vinden. Maar de eerste is, de koning komt. Dus Jezus. Nou, dat is nu, hebben we net over gelezen. Jezus komt en zijn bediening begint. Dat is fase 1. Dan komt fase 2. Is dat, of eigenlijk fase 1 hoort ook het onderwijs bij. En de wonderen en de tekenen en dat soort dingen. Het laat allemaal zien, het koninkrijk is gekomen. Dan komt fase 2. En die snapt dus helemaal niet. Jezus sterft aan het kruis. Wacht even, we hebben hier een Messias, de gezalfde, om ons vrij te zetten. En dan sterft hij aan een kruis. Dat klopt niet. Maar hij sterft niet alleen, hij staat op uit de dood. Na 40 dagen ging hij naar de hemel. 10 dagen later, de geest wordt uitgestort. En opeens is de deur voor het koninkrijk open. Niet dat het koninkrijk doorbreekt. Maar dat jij onderdeel kunt worden van het koninkrijk. Dat jij een hemelburger kunt worden. Dat jij bij God kunt gaan horen. Vergeven van al je zonden. Zelfs ambassadeur bent van het koninkrijk. In andere woorden, dat je het koninkrijk mag verspreiden op deze aarde. Het koninkrijk is gekomen, maar niet fysiek. Maar in ons hart. Ja? Dus dat is fase 2. Fase 1, de koning komt. Fase 2, het koninkrijk komt in ons hart. En dan fase 3, en die gaat nog komen. En ik verwacht dat het snel gaat gebeuren. Ik ben geen profeet die dat profeteert. Maar het lijkt erop dat we aardig hard erheen aan denderen zijn. Dat Jezus fysiek terug gaat komen naar deze aarde. En dat hij, zoals de Bijbel zegt, op de troon van David zal zitten. Dat betekent, hij zal koning worden in Israël. En vanuit Israël zal er een 1000-jarig rijk komen. Nou, ik zal jullie alle details hoe ik erover denk, even besparen. Maar het koninkrijk zal fysiek op deze aarde komen en het zal herstel brengen op deze aarde. En dan wordt het fysiek. En dan gaan ook de Joden, die gaan het echt beter begrijpen. Want opeens, al die profetieën die ze al lang verwachten, komen tot leven. Dus er is eerst een geestelijk herstel in ons hart. En er komt nog een fysiek herstel. Maar Jezus die zegt ook hoe mensen moeten reageren. Dus hij komt, het koninkrijk is nabij. Bekeer u en geloof het evangelie. Geloof dit goede nieuws. Geloof dat het koninkrijk nabij is. Bekeer u, keer je af van de zondige levenswandel. En geloof, vertrouw, ik ben de koning van dit koninkrijk. Vertrouw mij, dat zegt hij eigenlijk. Keer je af van het zondige leven, vertrouw mij. Nou, dat kunnen we gelijk praktisch maken. Keer je af van je zonde. Breek ermee. Stop met al die troep en die zelfgerichtheid. En vertrouw op de koning, op Jezus. En als je dat doet, dan komt Johannes 3, wordt ook waarheid. Dan word je opnieuw geboren. En dat misschien dat het geen heftige emoties allemaal is. Maar er vindt een hartverandering plaats. Opeens wordt God jouw vader. Verlang je naar hem. Opeens wil je niet meer al die troep, maar wil je hem. Wil je leven met hem, dicht bij hem zijn. Dus bekeer je. Geloof in Jezus. Kom tot Jezus de koning. En dan kunnen we ook verwachten, en dat is de tweede. En we hadden het tijdens de bid stond erover dat we dit te weinig doen. Dat we te weinig verwachten dat Jezus spoedig terug gaat komen. Dat we er weinig vreugde in hebben. Misschien dat je denkt, ja, mijn leven gaat prima zo. Of ik wil eerst dit of dit meemaken. Als dat zo is, is je hart misschien een beetje fout op dat plekje. Moet je misschien even naar je binnenkamer gaan en vragen, Heere, zit het wel goed? Want eigenlijk zou het ons smachtende verlangen moeten zijn. Jezus, er komt een dag dat ik u van aangezicht tot aangezicht zie. Dat ik in uw ogen kan kijken. Er is een dag dat ik altijd met u zal zijn. Er is een dag dat er een herstel komt van alle dingen. De beste wat je op deze aarde vindt, zal keer 10 verbeterd zijn en het slechtste zal weg zijn. Er zal een herstel komen. Dan zouden we van op de stoelen moeten gaan staan. En jij hoeft niet te doen. Maar dit moet onze vreugde zijn. Jezus komt spoedig terug. Maranatha. Jezus komt spoedig terug. Dan de laatste versen. 5 versen wil ik lezen. Want het volgende wat Jezus gaat doen. En dan gaan we een andere keer gaan we weer verder. Maar dat vind ik ook heel mooi. Dus Jezus die zijn bediening begint, Satan overwonnen, in de kracht van de geest gaat hij prediken. En dan denk je, nu gaat er een mega beweging komen. Maar dan zie je dat Jezus zijn oog op iets heel anders gericht zijn. Vers 16. En toen hij bij de zee van Galilea wandelde, zag hij Simon en Andreas, zijn broer, het net in de zee werpen, want ze waren vissers. En Jezus zei tegen hen, kom achter mij. En ik zal maken dat u vissers van mensen wordt. En zij lieten meteen hun netten achter en volgden hem. En toen hij vandaar wat verder gegaan was, zag hij Jacobus, de zoon van Zebedeus, en Johannes, zijn broer, die in het schip de netten aan het herstellen waren. En meteen riep hij hen, en zij lieten hun vader Zebedeus in het schip achter met de loonarbeiders en gingen weg hem achterna. Jezus roept een paar discipelen. Dus Jezus' bediening begint, hij begint te prediken. En dan gaat hij op zoek naar mensen die hem kunnen volgen. Mensen die met hem kunnen zijn. Nou, het lijkt hierop alsof dit de eerste keer dat Jezus deze mannen vond. Dat is niet zo. Het is wel leuk als je een bijbelstudie wil doen. Johannes 1, vanaf vers 39. Daar zien we dat Jezus wordt gedoopt. Door Johannes. En Johannes die getuigt van Jezus. Dit is het Lam van God wat de zonde van de wereld wegneemt. En dan staat er iets bij. Dat twee discipelen horen dat. Van Johannes. Twee discipelen van Johannes horen dat. En die gaan achter Jezus aan. En die besteden een dag. Minstens een dag met hem. En een van die mannen heet Andreas. Nou, we hebben net, als je goed opgelet hebt, vers 16. Jezus zag Simon en Andreas. Zeg ja, dat kan toeval zijn. Oké, dat kan. Alleen Johannes gaat verder. En Johannes die spreekt er dan over in Johannes 1. En dan staat er dat Andreas zijn broer Simon. Oh ja, het gaat over deze twee mannen. Dat hij Simon bij de Heer Jezus brengt. En Simon krijgt daar al een naamwijziging. Daar zegt Jezus al, je heet Simon, je gaat Petrus genoemd worden. En dat is dus al gebeurd. Dus ze hebben altijd met de Heer Jezus doorgebracht. Ze hebben iets van hem gezien. Iets van hem gehoord? Ik weet het niet. In ieder geval hebben ze gehoord van Johannes dat dit het Lam van God is wat de zonde van de wereld wegneemt. Dat is in ieder geval, het is duidelijk voor hen, hij is de Messias. Nou, en dan de tekst die wij gelezen hebben. Jezus loopt langs het water en ziet deze twee mannen die tijd met hem besteed hebben. En dan gaat hij hen roepen. En hij roept hen en zegt, kom achter mij aan. En daar begint het. En ik zal u maken dat u vissers bent. Ik vind het mooi hoe het hier staat. Want in mijn hoofd heb ik hem anders gemaakt. In mijn hoofd is Jezus kwam en die zegt, nu worden jullie mijn apostelen en jullie moeten andere mensen gaan winnen. Heel erg bediening gericht. Terwijl de Heer Jezus eerst zegt, kom achter mij aan. Heel persoonlijk, kom achter mij aan. Het draait om hem. En dan zegt hij ook niet, jullie moeten nu vissers worden. Nee, hij zegt, kom, als jullie achter mij aankomen, als jullie tijd met mij besteden, als jullie met mij gaan leven, dan ga ik ervoor zorgen dat jullie vissers worden van mensen. En dat is super mooi, want de Heer Jezus zegt dat ook tegen ons. Als jij gelovige bent, heb jij antwoord gegeven op deze vraag, kom achter mij aan. En dat heb je gezegd met, ja Heere, dat wil ik. Ik wil achter u aankomen, ik wil een relatie aangaan met u. Ik wil leven dicht bij u. Daar begint het. En dan gaat hij jou maken tot een visser van mensen. Tot een evangelist, tussen aanhalingstekens. Tot iemand die het evangelie verspreidt. En misschien dat het ook wel krant wegneemt. Want ik merk her en der wel eens dat wij ergens het idee hebben. Oké, we moeten bij Jezus komen. En dan moeten we onszelf gaan oppoetsen. En dan moeten we zelf evangelie delen, discipelen maken. En ik moet dit en ik moet dat. Nee, Jezus zegt, ik ga jou dat maken. Het is heel afhankelijk van hem. Het is hem in het middelpunt. Oké, Heere Jezus, ik ga u volgen. Ik ga dicht bij u zijn. Zegt u maar wat ik moet doen. En dan ga ik het gewoon doen. Maar u moet het zeggen. Weet je, soms dan zit je in de trein. Ik zit in de trein en dan zie ik die hele coupés vol. En dan denk ik wel eens, al deze mensen, het zou zomaar kunnen zijn dat 90% verloren gaat. En dat kan een soort drijf geven van, oh ja, dan moet ik ze vertellen. Want als ik het niet vertel, dan, wie gaat het dan doen? En nu inmiddels heb ik geleerd om te zeggen, nee, dat, zo wil ik niet leven in zo'n angstcultuur. Maar ik ben bij de Heere Jezus en ik zeg, Heere Jezus, als u wilt dat ik spreek, moet u het, of het verlangen geven, de deur openen. Ik heb geen idee hoe dat moet. Dus u moet de deur openen, u moet de woorden geven, u moet het doen. Maar ik ga tijd met u besteden. En dat is een mooie is, deze week gebeurde het ook, dat ik was mijn Bijbel aan het lezen in de trein, dus ik lees altijd Bijbel in de trein, en, of de heenreis. En iemand begon daarover, hey, je bent aan het lezen, wat ben je aan het lezen? Lees je dat omdat je het leuk vindt of omdat het moet? Omdat je student bent of weet ik van wat? Dus ik, nee, ik vind het heerlijk om Bijbel te lezen. En het gesprek liep gewoon, zeg maar. En hoe komt dat? Niet omdat ik dat open had getrokken. Niet omdat ik naast hem ging zitten en zeg, oké, nou, ik open nu de Bijbel. Jij moet eens even luisteren, jong. Zo werkt het niet. In ieder geval, bij mij werkt het zo niet. Maar ik besteed gewoon mijn tijd met de Heere. En de Heere opende de deur. Dat is een heerlijke ontspannenheid. Ik vind het echt. Dan wordt het opeens leuk om zoiets te doen. Misschien dat je dat wel eens hebt. Ik denk van, we moeten zoveel. Nee, joh. Ja, gewoon tijd met de Heere besteden. En dan gaat hij wel zeggen, oké, links, rechts, doe dit, doe dat. Soms heel merkbaar dat opeens je hart denkt, oh, ik moet echt meegaan de straat op. Of ik moet echt meer dit of dat. Prima. Maar dan is het wel vanuit hem. En dat is de ontspannenheid. En dat zie je hier ook. Kom achter mij aan en dan zal ik je maken. En wat is hun reactie dan? Ze laten hun netten achter en ze gaan erachteraan. En ze laten, in andere woorden, ze laten hun beroep achter. Dat is best wel een heftige keus. Je gaat achter een man aan waar je misschien een dag mee hebt besteed. Hij zegt, volg mij. En ze laten alles uit hun handen vallen en gaan achter hem aan. Voor Johannes en Jacobus is het nog heftiger, want ze laten een familiebedrijf achter. Dus er staat niet bij hoe hun vader het vond. En ze hadden loonarbeiders, staat in vers 20. Dat betekent dat het een goed lopend bedrijf was. Je zou zeggen, dit is een bedrijf met personeel. Dat laten ze achter zich. Om deze rabbi te volgen. Dat is mooi, maar ik vind het zo mooi dat ze doen het gewoon gelijk. Ze zijn bezig en dan zegt Jezus, kom achter mij aan. Ja, wacht even, ik moet even het net even afmaken. Dus zo werkt het niet. Jezus zegt, volg mij en gaan. Weet je, daar kunnen we wel eens wat van leren. Gewoon Jezus volgen. Relatie met hem aangaan en als hij zegt ga rechts, gewoon doen. Hij zorgt er wel voor. Hij zorgt voor jou. Nou, Petrus weten we dat hij een schoonmoeder had. Daar gaan we het later in de volgende preek denk ik over hebben. Vers 30. Hij had een schoonmoeder. Nou, het is vrij lastig om een schoonmoeder te hebben zonder vrouw. In het geval van Petrus. Dus hij zal een vrouw gehad hebben. Ja, logische gedachte. We weten niet of hij meeging. Staat er niet bij. Het zou zomaar kunnen zijn dat ze niet meeging. Blijkbaar, als je een vrouw hebt, is het ook wel handig dat je een huis hebt. Dus hij zal ook een huis gehad hebben. Ze hebben waarschijnlijk hun huizen achtergelaten. Weet je, dus ze moesten best wat opgeven om Jezus te volgen. En misschien, kijk, voor ons hoeft het niet per se, want Jezus loopt niet fysiek hier rond, dat we op een zondagmorgen komen en denken, oké, weet je wat, gewoon het huis weg, auto weg. En, dat hoeft misschien niet, maar de Heere Jezus kan wel dingen vragen. Zeggen, oké, maar ik vraag deze keuze. Ja, maar mijn familie vindt dat niet zo leuk. Oké, maar Jezus zegt, volg mij. Wat zeg jij? Misschien dat hij wel eens vraagt om keuzes te maken in vriendschappen, in relaties. Ja, ik vind het niet zo leuk. Nee, maar Jezus vraagt het misschien wel. En dan? Misschien dat Jezus, we hebben pas op de jongere Bijbelstudie gehad over geld en bezittingen. Wat als Jezus wel letterlijk vraagt, geef alles wat je hebt. Gooi je hele spaarrekening leeg, alles. En geef het aan de armen en volg mij. Wat als hij dat van je vraagt? Wat als die vraag, ga naar het buitenland, laat alles achter je, de veilige comfort en... Het zou zomaar kunnen dat hij dat vraagt. Hij is er wel bij, dat zegt hij. Hij is er wel bij. Maar het kost soms wel wat. Misschien dat je hobby's moet op gaan geven. Het zou kunnen. Ik zeg niet dat je het moet doen, hè? Hoor me goed. Ik zeg niet, je moet je hobby's opgeven. Maar misschien dat hij dat wil. Ben je dan bereid? Maar wel vanuit de relatie. En dat is wel wat ik wil benadrukken. Dus kom achter mij aan. Stap 1. Maar het kan wel wat kosten. Ik weet niet, worden jullie daar warm van? Ik wel. Want ik weet dat het veel beter is met hem te zijn dan... Zeg maar de dingen, als ik dan daarvan kan, mag getuigen. Weet je, ik heb best wel wat dingen op moeten geven. Dat is niet om zielig te doen, maar dat is gewoon zo. Ik heb heel veel dingen moeten opgeven. Heb ik daar spijt van? Nou, soms, als ik in een vleeselijke toestand ben, dan mis ik wel eens dingen. Dus ik heb computerspellen moeten stoppen in zijn geheel. Omdat ik er niet mee om kan gaan. Dat vind ik soms, dan zit ik op school. Ik werk op school met... Allemaal halve gameverslaafden, zeg maar. Denk dat 90% echt veel tijd achter de computer zit. En soms heb ik een moment dat ik denk... Oh. En dan installeer ik iets. En dan speel ik het 5 minuten. En dan denk ik, zo, dit is echt zo niet leuk. En dan laat ik het weer los. Dus soms laat ik me verleiden daartoe. Maar het kost wel wat. Ik vond het heel moeilijk om mijn computerspellen op te geven voor Jezus. Maar uiteindelijk, wat krijg ik ervoor terug? Hem. Tijd met hem. Oh, wacht even. Dan wordt het een stuk leuker. Wordt een stuk mooier. Dus nou ja, daar genoeg over gezegd. Het kan je wat kosten. Maar Jezus is het waard. En het is veel beter om met Jezus te zijn. En tijd met hem te besteden dan wat dan ook. Maar wees wel bereid. Het gaat je wat kosten. Sorry. Oké, samenvattend. 1. Ken je identiteit. Zoals Jezus de Vader hoorde, zo heeft Hij je ook lief. Hij is blij met je. Leef daaruit. Sta daarop. 2. Laat je dopen, zoals de Heer Jezus. 3. Bid om de kracht van de Geest in je leven, want je kunt het zelf niet. 4. Het koninkrijk zorgt dat je binnen bent natuurlijk, in het koninkrijk, hè, dat je een gelovige bent. Maar ja, deel daar ook uit. Maak andere mensen bekend met Jezus, de koning van het koninkrijk. En wees gehoorzaam aan hem. 5, volgens mij 5, ik ben de nummers kwijt. 5 toch? Ja. Besef dat strijd heel normaal is. Strijd is heel normaal. Sorry, het spijt me. Strijd is heel normaal. 6. Leef dicht bij Jezus. 7. Laat hem jou vormen. Tot een visser van mensen. En voor wat hij ook voor je in petto heeft. Laat hem je vormen. Dus daar wil ik voor bidden. En dan geef ik het weer over aan Rob.
Kan je nog heel erg kort herhalen?
7. Ja, en ik deed ook nog de verkeerde volgorde. Dus dat is mooi. Waar hoofd soms. Ken je identiteit? Laat je dopen. Bid om de kracht van de Geest. Volhard te midden van strijd. Die had ik omgedraaid, volgens mij net. Volhard te midden van strijd. Wees gehoorzaam als Jezus, als koning. Leef dicht bij Jezus. En laat hem je vormen. Ja, en anders stuur ik ze naar de rand wel. Dat is ook geen probleem. Laten we bidden. Ja, Heere Jezus, we willen u aanbidden als koning. Als onze koning. We willen u aanbidden als degene die onze levens heeft veranderd. Dank u wel dat u het Lam van God bent, wat de zonde van de wereld en ook onze zonde heeft weggewassen. Dat we nu vrij zijn. Dank u wel dat u ons geroepen heeft tot een relatie met uzelf. Heer, we zijn het zo niet waard. Heer, maar we hebben u en met u hebben we alle dingen. We zijn gezegend met u, met alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten. We zijn geestelijk schatrijk, dank u wel. En dank u wel dat u in ons werkt en met kracht werkt. Ik wil u echt voor prijzen, Heer, en aanbidden. En ik wil u vragen dat de dingen die we genoemd hebben, waar we over nagedacht hebben, dat dat echt volledig realiteit gaat worden in onze levens. Heer, we beseffen dat het wat kost. We beseffen dat er strijd mee gepaard gaat. Maar we willen u boven alles. En u bent het zo waard. En we kijken uit naar het herstel van het koninkrijk. We kijken uit om te leven met een nieuw lichaam. Wat geen enkel verlangen meer heeft naar zonde en vleeselijkheid. We kijken er naar uit om voor eeuwig met u te wandelen. Heer, we hebben u echt lief. Omdat u ons eerst lief had. Dank u wel, Vader in de hemel. Dank u wel, Jezus Christus. Dank u wel, Heilige Geest. We bidden en danken en aanbidden u in de machtige naam van Jezus Christus. Amen.